Vandaag is de Bedrijfskunde-podcast afgereisd naar Steenbergen, Noord-Brabant. Daar treffen we Arjan Heijmans. Arjan Heijmans heeft eerder het familiebedrijf overgenomen van zijn vader en vervolgens na een aantal jaren verkocht. Hij heeft daarna gekozen om mensen te begeleiden die voor de overname van een familiebedrijf staan of dat recentelijk hebben gedaan. Nog even de disclaimer bij deze podcast. Wij zijn niet aansprakelijk voor de keuzes die jij maakt op basis van de in de Bedrijfskunde podcast verstrekte informatie. Welkom in mijn Bedrijfskunde podcast. Ik ben Frans Hougestein, een wetenschappelijk en praktisch bedrijfskundig ingenieur die zijn studie technische bedrijfskunde afrondde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze podcast is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over bedrijfskunde, over de theorie en hoe de dingen in het echt gaan. Bedrijfskunde als wetenschap, bedrijfskunde in de praktijk, maar bovenal bedrijfskunde in begrijpelijke taal. Ik wil je wekelijks helpen door middel van deze podcast, waarin ik bedrijfskundige onderwerpen zal bespreken, interviews zal houden met mensen in het bedrijfsleven, verslag te doen van bedrijfsbezoeken, de actualiteit rondom bedrijven te bespreken en heel veel meer. Kennis van bedrijfskunde maakt je een betere medewerker, een betere manager en een betere ondernemer. We gaan beginnen! Vandaag bij de Bedrijfskunde podcast is mijn gast Arjan Heijmans. Arjan, hartelijk welkom bij de Bedrijfskunde podcast.
Dankjewel.
Arjan, ik ben afgereisd naar Steenbergen, mij wel bekend. Dat is jouw woonplaats, dus hartelijk dank voor je gastvrijheid en voor een lekkere bakje koffie wat ik inmiddels genoten heb bij jou thuis.
Graag gedaan.
Arjan, in het voorgesprek kwam onder andere aan de orde dat jij bedrijfskunde gestudeerd had, dus daar wil ik zeker wat over vernemen. Van, wat dat, maar natuurlijk mijn bedrijfskunde podcastluisteraars willen begrijpen waarom mensen bedrijfskunde gaan doen. Maar misschien eerst even een korte introductie van jezelf. Wie is Arjan Heijmans?
Arjan Heijmans. Ja, ik ben geboren en getogen in Steenbergen. Eigenlijk een klein plaatsje tegen Steenbergen aan, Welberg. Maar goed, de post wordt geadresseerd aan Steenbergen. Inmiddels alweer 18 jaar getrouwd met Petra, ook een oersteenbergse. En twee kinderen, onze dochter Joey van 14... Onze dochter Davy van 14 en onze zoon Joey van 12. Vrije tijd fitness ik veel. Kijk graag films, luister naar verhalen, podcasts, muziek, boeken. Dat eigenlijk. En ik ga er graag op uit met het gezin.
En als het gaat over jouw werkzaamheden, wat zijn jouw huidige werkzaamheden?
Mijn huidige werkzaamheden, ik ben NLP-trainer, dus ik geef vaak NLP-trainingen op inhuurbasis. En verder ben ik druk bezig met mijn eigen bedrijf, Familiefactor, waarin ik leiderschapstrajecten doe voor ondernemers die het familiebedrijf overgenomen hebben.
En daar gaan we straks nog even op in natuurlijk. Mm-hmm. En zeker ook op die trainingen, want daar gebruik je natuurlijk afkortingen die heel veel mensen van de bedrijf die binnen bedrijfskunde podcast luisteren niet zullen herkennen. Maar eerst zullen we eens even ingaan op bedrijfskunde. Jij hebt op een gegeven moment besloten om bedrijfskunde te gaan studeren. Hoe komt iemand zoals jij ertoe om uiteindelijk bedrijfskunde te gaan studeren?
Mijn vader had toen het oud-schadebedrijf. En dat was op een gegeven moment een tijd dat het ISO-systeem redelijk hot was. Het was volgens mij een keer bezocht door een leraar van de HTS in Tilburg. En daar was ergens te sprake gekomen dat ze in ieder geval een stagiaire hadden die bij ons in het familiebedrijf het ISO-systeem op kon zetten en kon implementeren. En mijn vader die was redelijk vooruitstrevend met zijn bedrijf. Dus die had zoiets van, dat aanbod neem ik aan. Dus die jongen die kwam bij ons het ISO-systeem implementeren. Dus die kreeg een computer, die kreeg een kantoortje waar hij dan zat te typen. En ik zat buiten schooltijd nog alles in het bedrijf. En dan met name ook bij hem. Want ondertussen ons klikte dat ook wel. Veel gemeenschappelijke hobby's. Maar ook datgene wat hij mee bezig was. Zo'n proces in kaart brengen. Kijken waar het verbeterd kon worden. De discussie met de mannen. Het personeel van mijn vader over waarom dat bepaalde dingen nou belangrijk zouden zijn om in kaart te brengen. Dat vond ik eigenlijk allemaal reuze interessant. En hij deed dus technische bedrijfskunde. En ik was nog, ik zat op dat moment op de MTS. Volgens mij in het vierde jaar. Dus ik was ook nog wel een beetje zoekende van wat ga ik hierna doen. Dus ik dacht, dan wordt dat ook technische bedrijfskunde. Dus ik ben nog een keer naar de open dag geweest. Even een half uurtje zo'n informatie, half uurtje bijgewoond. Maar goed, voor mij was eigenlijk toen al de kogel door de kerk, dus...
En heeft bedrijfskunde ook de basis gelegd voor hetgeen wat je nu doet?
Ja, technische bedrijfskunde, zoals ik het vertaal, is het opzetten en het in kaart brengen en het verbeteren van processen, in de breedste zin van het woord. Nu ben ik op dit moment wel meer bezig natuurlijk met menselijke processen. Maar ja, in wezen zijn dat uiteindelijk ook nog processen. Dus je zou daar wel gelijkenis in kunnen zien. Ik vind het altijd wel interessant om te kijken van hoe kun je meer resultaat halen op een makkelijkere manier. Ook als mens denk ik dat we daar altijd wel door mee bezig zijn. Door dingen soms misschien zelfs na te laten. Maar waarom zou je ze niet doen terwijl het je meer zou brengen?
Ja, dan kom je dus... al richting gedragswetenschap.
Ja.
In hoeverre is dat tijdens jouw studie bedrijfskunde al aan de orde gekomen?
Als ik zo heel eventjes de vakken terughaal, te weinig denk ik. Want we waren bezig met kwaliteitssysteem opzetten, met hoe je een onderhoudssysteem opzet. Maar daar werd altijd wel het menselijke aspect werd daar niet zozeer in benoemd. Want verandering in een bedrijf brengt tegelijkertijd ook altijd weer... een stukje weerstand mee, denk ik. Hè? Want mijn ervaring is dat als je dingen in kaart gaat brengen... dat mensen dat toch ook wel eens spannend vinden. Maar waarom dan? Is het niet goed genoeg zoals we het altijd deden? In mijn opinie gaat het er niet zozeer omdat het niet goed genoeg is... maar dat je juist gaat kijken van... waar kunnen jouw inspanningen juist nog meer jou meer brengen? Terwijl dat het niet goed genoeg is. Dus ik denk dat daar... met name als een vak als technische bedrijfskunde of een richting, dat daar juist wel wat menselijke aspecten meer in zou mogen komen.
Ja, ik heb eigenlijk altijd geleerd binnen de studie bedrijfskunde die ik gevolgd heb, dat de effectiviteit van een nieuwe oplossing hangt af van de kwaliteit van de oplossing, maar ook van de acceptatie van die oplossing.
Ja.
Maar jij zegt, in mijn opleiding ging het misschien meer over het definiëren van de oplossing dan... aan het werk, aan de acceptatie ervan.
Ja, nogmaals, zoals ik die opleiding terughaal, ging het daar niet over inderdaad. Daar ging het echt over puur sec proces.
Oké, zijn er misschien luisteraars die jou eerder gehoord hebben in een podcast? Kan dat kloppen?
Ja, dat zou zeker kloppen. Ik ben bij Nathalie Brendel van Smeren met Brendel al een keer in de podcast geweest.
Van de bedrijfskunde podcast omarmen we de concurrentie. Dus wij zullen zeker ook een link delen met de podcast waar je eerder te gast was. Hoe heb je het eigenlijk ervaren om gast te zijn in een podcast?
Ik had dat wel ergens op mijn soort wishlist staan. Ik vind het wel leuk. Vragen dagen je toch ook altijd weer uit om datgene wat je denkt al te weten, om dat weer eens opnieuw te bekijken. Dus ik vind het leuk om in een podcast te komen en tegelijkertijd ook weer leerzaam.
Wil ik nog op één ding terugkomen wat jij in de podcast toen benoemd hebt.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de nieuwe definitie van thuiswerken. Kun jij eens uitleggen, want ik denk dat veel luisteraars hebben bij thuiswerken een bepaald beeld.
Mm-hmm.
Kun jij eens uitleggen welke definitie jij daaraan gegeven hebt?
Als ik het heb over thuiswerken in mijn verhaal, dan betekent dat niet, net als in corona, dat ik vanuit huis ging werken, maar dat ik thuis in het familiebedrijf ging werken. Wij hadden dat in de oude situatie, zat het bedrijf bij het huis, bij het woonhuis. Dus dan sprak ik altijd over van ik ga thuis werken bij mijn vader in het bedrijf.
Oké, en dat thuiswerken betekent dus eigenlijk dat je als familielid, potentiële opvolger, werkt in het bedrijf van jouw vader of
ja.
van je ouders of van je moeder. Dus dat betekent eigenlijk niet de klassieke definitie van thuiswerken zoals mensen dat deden inderdaad in de coronatijd. Dat zij vanuit huis hun werkzaamheden deden, maar jij deed weliswaar je werkzaamheden nog steeds in het bedrijf. Dus niet vanuit de plaats waar je woonde, maar daar waar de activiteit van het bedrijf ook daadwerkelijk plaatsvond.
Ja, klopt.
Dus we moeten eigenlijk binnen Van Dalen nog een extra definitie toevoegen aan thuiswerken.
Ja, inderdaad. een Arriaanse definitie.
Ja, een Arriaanse definitie van thuiswerken. Laten we eens even kijken naar het bedrijf van jouw vader. Daar hebben we in de vorige podcast die met jou opgenomen is, daarin is aan de orde gekomen dat jij dat bedrijf uiteindelijk hebt overgenomen. Dat je uiteindelijk dat bedrijf hebt verkocht. Hè. Dat is zeker gemaakt. Dat jij, expertise hebt opgedaan, zelf onderdeel was van het familiebedrijf, overname hebt gedaan, uiteindelijk ook dat bedrijf hebt verkocht. Dus daar gaan we zeker meer van willen weten, van nou, hoe moet je dat dan doen, hè, als nieuwe generatie een bedrijf overnemen. Maar mijn eerste vraag is, en dat hebben jij en ik gemeenzaam, dat is natuurlijk, jij hebt het bedrijf verkocht. Heel veel luisteraars zijn geïnteresseerd binnen het bedrijfskunde podcast van ja, hoe doe je dat dan, een bedrijf verkopen? Kun jij voor zover mogelijk die ervaring delen met de luisteraars? Van hoe verkoop je dan zo'n bedrijf?
Ja, nou is me dat eigenlijk redelijk makkelijk afgegaan. In die zin dat ik heel snel een geïnteresseerde had gevonden. Wij waren aangesloten met ons bedrijf bij een landelijke schadeketen. Dus we waren lid van een franchise. En het hoofdkantoor van die franchise, die wisten dat ik wellicht het bedrijf wilde verkopen. Dus die hadden altijd aangegeven, joh, als het zover is, geef het ons dan aan. Wij willen heel graag in Steenbergen gevestigd blijven als franchise. Dus dan helpen wij je mee zoeken naar een koper. Dus op een gegeven moment heb ik aangegeven, joh, het is zover, ik wil er vanaf. En die zijn toen gaan kijken in hun netwerk, in de andere, of er andere leden waren die uit wilden breiden. Nou, dat hadden ze al heel snel gevonden. Die man die had al twee autoschadebedrijven. En die wilde nog graag een derde. Ik kende hem ook van de verschillende bijeenkomsten van die franchise. Dus ik heb hem een mailtje gestuurd, bijna een marktplaatsadvertentie van zo ziet het bedrijf eruit, zoveel personeelsleden, noem maar op. En hij is toen een keer langs gekomen. En het was eigenlijk gewoon vooral een gesprek over koetjes en kalfjes. En zijdelings zei hij van nou, ik heb die je mail gezien. En ik kijk hier zo rond. Dus dat klopt wel vrij aardig. De prijs die je in gedachten hebt, klopt vrij aardig. Dus ik ga kijken of ik gefinancierd kan krijgen. En dat was het. Dus hij is toen een paar weken later teruggekomen. De mogelijkheden die hij had om te financieren. Het pand wilde hij vervolgens huren. Want dat lukte dan nog niet met financieren. Dat was nog niet financierbaar of nog niet interessant of wat dan ook. Dus we hebben er een klap op gegeven en dat was het eigenlijk.
Ja, dus je hebt het eigenlijk niet, laten we zeggen, in de markt gezet. In de zin dat je meerdere kopers hebt proberen te interesseren voor het bedrijf. Je hebt eigenlijk vrij snel gekozen voor één partij die serieus, was conform, of in ieder geval in relatie tot de interesse die was in het bedrijf.
Klopt.
Van die koper.
Ja, ik had van tevoren al wel wat voorwerk gedaan. Meer in die zin van, joh, wat zou dit bedrijf op kunnen brengen? Dus dat was ook een beetje de insteek van mij naar hem toe. Van, joh, dit is de prijs die ik er graag voor wil hebben. En ik wilde er ook gewoon graag vanaf. Dus ik had ook zoiets van, nou, als het dit op kan brengen, of in ieder geval iets wat in de buurt komt, dan vind ik het prima. En ik vond in hem ook gewoon wel ik had in hem het vertrouwen dat die koop ook soepel zou gaan. Dus je kunt natuurlijk misschien twee keer zoveel krijgen. Dat is wellicht niet reëel, maar stel je voor dat je twee keer zoveel kan krijgen. Maar je moet wel over ieder detail nog een week discussiëren. Daar, nou ja, goed, daar ben ik niet zo van. Ik ben meer van de grote lijnen. Dus, en daar vonden wij elkaar gelijk in. Van joh, nou, we gaan het regelen. Het komt goed. En als ik daarop terugkijk, is dat nog steeds, ben ik nog steeds erg tevreden over. En ja, goed, ik spreek hem nog wel eens. Dus.
Ja. Ja, dus het is duidelijk dat je waarschijnlijk niet gegaan bent voor de meest hoge prijs voor een bedrijf. Want anders had je het misschien anders moeten spelen. Je hebt het, deels waren er dus andere dingen van belang voor jou dan alleen de prijs van de onderneming.
Ja. Klopt, ja. Ik vind een goed gevoel bij een koop of bij een verkoop misschien wel belangrijker dan de prijs inderdaad.
Ja, en wat was er dus dan van belangrijk? Wat heeft dat gevoel dan gesterkt, buiten dan de persoonlijke band die je met een nieuwe koper hebt? Heeft dat te maken met wat zijn plannen waren met het bedrijf, de manier waarop hij met het personeel wilde werken, wat voor aspecten waren, laten we zeggen, of gaven naast de prijs doorslag om met deze partij samen te werken?
Ja, goede vraag. Ja, vertrouwen is het eerste woord wat in me opkomt. Maar goed, dan is natuurlijk de vraag van, ja, op basis waarvan heb je dat vertrouwen dan gekregen? Nou ja, wellicht dan toch wel omdat het een bekende partij was. Wat ik al zeg, ik kende hem via de netwerken of via de bijeenkomsten. Dus dat gaf mij eigenlijk voldoende vertrouwen dat die koop wel soepel zou lopen. Goed.
Dat had dus met name met de reputatie te maken van de koper.
Ja, ja.
Oké, op een gegeven moment heb je dat bedrijf verkocht, ben je verder gegaan, heb je je loopbaan een nieuwe richting gegeven. Je refereerde al eerder aan het geven van trainingen.
Mm-hmm.
Wat voor soort trainingen zijn dat en waarom is dat binnen het kader van de bedrijfskunde podcast interessant?
Dat zijn NLP trainingen, neurolinguistisch programmeren. En dat is een... Nou ja, je kunt verschillende definities vinden op internet als je zoekt naar wat is NLP. Er wordt bijvoorbeeld gesproken dat NLP de studie van succes is. En dat gaat meer over de oorsprong waar het door ontstaan is. Het is ontstaan doordat mensen heel erg geïnteresseerd waren van wat maakt nou iemand succesvol. En die gingen verder kijken dan alleen talent. Die gingen gewoon puur kijken wat is nou het verschil dat het verschil maakt. En daar is onder andere NLP uit ontstaan. En je vindt ook op internet vind je ook dat het de studie is naar hoe wij onze zintuigen een kaart maken van de wereld. En op basis van die kaart door de wereld kan navigeren. Dus eigenlijk gewoon hoe ons brein werkt. En als je weet hoe het werkt, kun je het dus ook voor je laten werken. En waarom is dat belangrijk voor bedrijfskunde? Of waarom zou dat belangrijk kunnen zijn in een bedrijfskundige podcast? Nou ja, je had het net al over verandering brengen in bedrijven. Door processen te veranderen of processen te verbeteren. Daar zit altijd een menselijk aspect bij. En als je jouw nieuwe plannen, wat die dan ook mogen zijn, effectief kan communiceren. Dan zal dat ook veel makkelijker doorgang vinden. En een van die aspecten binnen NLP is, hoe kan ik effectiever communiceren? En dat is door aan te sluiten op het wereldbeeld van je, van de mensen met wie je wilt gaan communiceren.
Is het dus dan met name een training voor managers en ondernemers?
Daar zou je het heel effectief voor in kunnen zetten, inderdaad. Of daar zou het heel erg, moet ik zeggen, dat zou een hele mooie training zijn voor managers en ondernemers, inderdaad. Ja. Dat.
Want hoe komen mensen uiteindelijk bij jou uit? In hoeverre, hoe komen deelnemers van die training, hoe nemen die het initiatief om iets wat toch vrij onbekend klinkt,
mm-hmm.
Heel veel mensen eigenlijk heel slecht doorgronden van wat het is vooraf. Hè? Met name als jij gaat vertellen wat het is, dat mensen het beter begrijpen. Maar hoe komen ze uiteindelijk bij jou uit in eerste instantie?
Nou ja, ik geef die NLP-trainingen, echt specifiek NLP-trainingen op inhuurbasis voor een opleider. En nou ja, goed, die zorgt dus voor de mensen. En dat is ja, vooral op marketing. En wat precies hun marketingstrategie is, durf ik niet te zeggen. Want ik zie in de training zie ik ook van alle handen mensen. Dus inderdaad, managers die effectiever willen kunnen of willen worden in leiding geven. Maar ik zie ook nou ja, jongvolwassenen die echt aan persoonlijke ontwikkeling willen werken. Ik kom zelfs mensen tegen die net met pensioen zijn en die zeggen van joh, ik ga van een 40-urige baan, kom ik nu in één keer 40 uur meer bij mijn vrouw te zitten en ik wil graag dat onze relatie stand houdt. Dus ik wil nou ja, mezelf misschien beter leren kennen en ook kijken van hoe kan ik nog beter met mijn vrouw overweg. Dus ik zie wat dat betreft van allerlei mensen in de trainingen. Dus ik weet niet precies wat de strategie van de marketingstrategie is van mijn opleider. En hoe mensen bij mij terechtkomen, ja, dat is omdat ik echt specifiek inzet op, ja, op ondernemers die het familiebedrijf overnemen. En mijn verhaal is daarin dat ik zelf heb gemerkt dat ik toch nog wel wat belemmerende overtuigingen heb gehad in het familiebedrijf. En nou ja, in de gesprekken die ik de laatste jaren heb gehad, merk ik dat ik daar niet uniek in ben.
Dat je er wel of niet uniek in bent?
Niet uniek in ben. He, dus dat, ik, dat er zeker wel nou ja, genoeg mensen zijn die daar wellicht mijn lessen willen horen.
En als jij die trainingen doet, komen mensen dan inderdaad met, ook met concrete gevallen? Want het klinkt alsof het iets is wat te maken heeft met gedragsverandering van mm-hmm. mensen. Is dat ook de uitkomst van zo'n training? Dat mensen hun eigen gedrag beter kunnen analyseren en ook kunnen aanpassen?
Ja, klopt. Ja, ja, ik zit eigenlijk gelijk eventjes te denken aan de logische niveaus. Dat zijn een aantal nou ja, niveaus die we als mensen allemaal hebben waarop we leren, denken en doen. En daar is gedrag een bepaald niveau van. Dus je kunt je gedrag aanpassen. Maar die niveaus laten eigenlijk ook zien dat het niveau boven gedrag, dat zijn je overtuigingen. En het gedrag en het niveau daarboven is identiteit. En als jij je gedrag wil veranderen, dan kun je aan je gedrag gaan sleutelen, zeg maar. Maar die niveaus laten juist zien dat als jij iets aan je overtuigingen verandert, dat je gedrag automatisch mee zal veranderen. Dus je ziet vaak dat mensen niet zozeer een ander gedrag vertonen, maar dat ze vaak als een ander mens buiten stappen naar zo'n training, waardoor ze ander gedrag gaan vertonen.
Ja, dus dan ligt waarschijnlijk ook de relatie rondom waarden en normen er. Dus
dat ja, juist. Ja.
Waarden en normen
ja. Ja.
Als uitgangspunt van hun gedrag gaan hanteren.
Ja.
Ja. Je had het net al even over familiebedrijven. Nou, voor mensen die geïnteresseerd zijn in het verhaal, verwijs ik dan naar de andere podcast. Ik denk mm-hmm. dat daar heel erg goed uiteengezet wordt wat jouw reis is geweest binnen het eigen familiebedrijf. En uiteindelijk je beslissing om het bedrijf te verkopen. Wat maakt het zo interessant om voor mensen die werken binnen een familiebedrijf, of misschien zelfs een potentiële opvolger zijn met het familiebedrijf, om met jou te werken?
Omdat ze, nou ja goed, ik werk enerzijds op individuele basis. Ik heb individuele trajecten. Dus dat is echt één op één. En ik heb de trajecten waarin ze werken in groepsverband. Nou, in groepsverband is het natuurlijk heel interessant, omdat ze dan altijd met gelijkgestemden zijn. Dus met andere ondernemers die in een familiebedrijf werken of die het familiebedrijf overgenomen hebben. Dus afgezien van het stukje nou ja, persoonlijk leiderschapstraining die ze van mij krijgen, hebben ze dan ook nog eens het sparren met gelijkgestemden. Nou ja, goed, en als ik iets geleerd heb in de jaren, is dat dat sparren met andere, nou sowieso met andere mensen, maar zeker ook met gelijkgestemden, dat er ook altijd weer nieuwe inzichten geeft. En het één op één traject is gewoon interessant, omdat nou ja, je krijgt perspectieven, nieuwe perspectieven van buitenaf. Dus als jij in je eigen bedrijf zit, dan zorgt het toch vaak voor dat je, nou ja, toch zeker na verloop van tijd toch een soort van oogkleppen op gaat zetten. Ja, en misschien toch een wat beperkt visie hebt op problemen, uitdagingen, maar goed, ook op eventueel mogelijke doelen. En als je dan met iemand een traject aangaat die buiten het bedrijf staat. En die dan ook nog eens goede vragen kan stellen en eventueel een stukje ervaring kan delen. Dat je weer op met een frissere blik naar uitdagingen, problemen of doelen gaat kijken.
Dus het gaat met name om mensen die familiebedrijven overnemen of overgenomen hebben. Dat is eigenlijk de doelgroep waar jij mee werkt.
Ja, ja.
Nou ken ik natuurlijk het gevoel van, het is eenzaam aan de top. Je bent zelfstandig ondernemer. Er zijn misschien weinig mensen waarmee je je dagelijkse problematieken of de dingen waarmee je worstelt mee kunt delen.
Mm-hmm.
Dus dan lijkt het inderdaad voor de hand liggend om gecoacht te worden of in ieder geval te sparren met iemand waarbij je dat wel kunt. Nou lijkt me het alleen zo dat mensen die een familiebedrijf overnemen, dat die eigenlijk het geluk hebben dat ze de oprichter of in ieder geval de oude ondernemer nog naast zich hebben. Waarom zouden zij juist dat dan buiten het bedrijf moeten zoeken, want zij hebben die ervaren kracht vaak nog naast zich.
Ja. Nou, in het meest positieve geval gaat dat hand in hand. Inderdaad, hand in hand als in die zin van je hebt een goede band met met degene van wie je het overneemt. Dan gaat het super en dan is die externe partij, ik in dit geval dan, of dat zou ik dan in dit geval kunnen zijn, is heel voornaam of meegenomen, omdat ook dan weer geldt dat je een perspectief van buiten hebt. Hè, dus jouw degene van wie je het overneemt, die heeft uiteindelijk toch ook een beetje die oogkleppen op. Dus daarom is het juist heel mooi dat je toch weer van iemand van buiten daar advies in krijgt. En heb ik gemerkt dat de meest succesvolle overnames gedaan worden, of nou niet zozeer de succesvolle overname, maar het meest succesvolle voortzetten van het bedrijf gedaan wordt door mensen die een eigen visie op het huidige bedrijf hebben. Dus op het moment dat jij het, ik heb een hele goede band met mijn vader, dus die overname die ging ook, wat mij betreft, vlekkeloos. Alleen ik was dus daadwerkelijk het bedrijf aan het voortzetten. Ik was zijn legacy aan het voortzetten. Ja. Maar ik ben niet mijn vader. Ik ben Arjan. Dus op het moment dat je dat hand in hand gaat doen, dan is des te groter het risico dat ik zijn bedrijf voort ga zetten op zijn manier. En natuurlijk zou dat kunnen slagen. Alleen ik denk dat een eigen twist, zoals ik ben, als ik het bedrijf op mijn manier voortzet, dat het dan dat ik er veel meer plezier in zal hebben en dat het waarschijnlijk ook veel succesvoller zal worden.
Ja, de valkuil is om juist de visie van de vorige ondernemer voor te willen zetten zonder daar je eigen visie op los te laten.
Ja. Ja, ik denk dat je er altijd je eigen saus over zal mogen gooien, dat het beste is. Als je kijkt naar de marketing, wanneer kun je jouw bedrijf succesvol vermarkten? Als jij iets unieks doet. Dus als ik een bedrijf overneem, wanneer zal ik daar succesvol in worden? Om het ook op een unieke manier te doen. En wat is die unieke manier? Ja, eentje die het meest dicht bij jezelf ligt. Dus mijn vader die heeft die was gek op auto's, die was gek op het repareren van iets, van het mooi maken van iets. En die is daarom het autoschadevak ingegaan. Dus hij heeft letterlijk van zijn hobby zijn werk gemaakt. Nou ja, ik hou wel van auto's, maar liefst nieuwe, snelle auto's. Dus met dat stukje mooier maken had ik niet zoveel.
Nee.
Ik vind het heel fijn om mensen te ontzorgen, om mensen soort van te verrassen. Als ik dat in het bedrijf had geïntegreerd, dan had ik eigenlijk achteraf gezien veel meer op de klantbeleving moeten gaan zitten. Dan had ik het op mijn manier voortgezet. Maar ik bleef ook gewoon op dat autoherstelproces zitten. Waardoor ik altijd het idee had van ja, het is niet helemaal mijn ding. En als het niet helemaal je ding is, dan is de kans dat je daar super succesvol in wordt ook niet zo groot.
Ja, wat ik denk dat het herkenbaar is voor luisteraars van de Bedrijfskunde podcast, en dat zijn natuurlijk vaak mensen die niet een bedrijf overnemen, maar juist mensen die daar werken. Hè?
Mm-hmm.
Dus die, laten we zeggen, geconfronteerd worden met een overname door een opvolger. Dat die vaak komen met het argument, ja, allemaal leuk, maar zo iemand die daar komt, het zoontje van de baas of de dochter, de passie ontbreekt. Hè? Want de oprichter vaak, of eventueel tweede generatie, heeft daar met een hoop passie dat bedrijf uitgebouwd en succesvol gemaakt. Nou komt dus degene die met de gouden paplepel opgegroeid is, komt binnen dat bedrijf. Maar het eerste wat mensen opmerken is, ja, het is niet de passie. Hoe kunnen we dan zorgen dat die opvolger die passie wel krijgt?
Door te gaan kijken van oké, wat is jouw visie? Wat wil jij nou echt? En dat zou dan beginnen van wat wil je nou echt in je leven? En hoe zou dit bedrijf daar aan kunnen sluiten? Wat zou jou, wat doe jij graag? En hoe zou je dat kunnen vertalen binnen deze vier muren, binnen dit bedrijf? En dan ontstaat passie. Want ik bedoel, als ik over fitness praat of over films of iets wat ik graag doe over mijn kinderen, dan ga ik daar automatisch op aan. Daar hoef ik niet voor te werken. En als ik dat ga kijken van oké, hoe kan ik dat nou in mijn bedrijf inbrengen? Ja, dan breng je automatisch het passie in het bedrijf. Dus dat, vandaar is mijn kennismakingproduct ook de doelendag. Want dat mag wat mij betreft het belangrijkste zijn binnen je bedrijf. Wat is jouw doel?
Ja, dus wat wil je als nieuwe ondernemer met dat bedrijf bereiken? Wat is de legacy die je zelf wil bouwen?
Ja.
Nou is het natuurlijk misschien dan een relatief luxe als je zegt, individueel traject, dat is dus één persoon die mogelijk zo'n bedrijf overneemt of overgenomen heeft. Maar ik denk dat de praktijk vaak ook is dat er meerdere gegadigden zijn of er zelfs meerdere nieuwe eigenaren in één keer komen na een overname. Je had het laatst of net ook wel over een soort van groepstraject, mm-hmm. waarmee mensen ervaring uitwisselen. Maar ik denk dat veel bedrijven of veel ondernemers op dit moment meerdere opvolgers zien. Meerdere mensen in de familie hebben die het bedrijf ook kunnen volgen. Dat geeft wel een heel andere dynamiek dan dat er maar één gegadigde is. Hoe kun jij daar helpen?
Nou ja, ook daar komt dan het effectief communiceren weer. Is dan natuurlijk heel belangrijk. Ik denk dat dat in iedere relatie belangrijk is. Maar als er twee kapiteins op een schip komen te zitten, of dat nou wel of geen familie van elkaar is, ja, dan denk ik dat het wel heel belangrijk wordt om te gaan managen op afspraak en niet op verwachtingen. En dat laatste, dat doen we natuurlijk constant. Hè, we gaan ervan uit dat hij dat ook wel zal zien. Of we gaan ervan uit dat hij dat ook wel zal doen. Of dat hij dat ook belangrijk vindt. Maar uitspreken van je verwachtingen, die wordt dan natuurlijk wel heel belangrijk.
Dus ja, manage op afspraak, dat is een mooie. Mm-hmm. Hoe geef je dat handen en voeten dan?
Ja, mijn eerste gedachte zou zijn antwoord zou zijn veel overleg, maar je wil ook niet heel de dag overleggen. Maar ik denk wel samen gaan kijken van wat wil jij met het bedrijf? Wat wil ik met het bedrijf? Daar in ieder geval al op de grote lijnen samen zien te komen. En dan vervolgens langzaam afdalen van oké, hoe ziet u dat dan in detail uit?
Ja, dus eigenlijk probeer je gezamenlijk die visie te ontwikkelen.
Ja, ja. Ja, want als je allebei een andere visie hebt, dan denk ik dat het sowieso een uitdaging wordt om samen het bedrijf te voeren.
Ja, wat we natuurlijk vaak zien, en waar in de Bedrijfskunde podcast ook al een paar keer aan de orde is gekomen, is het maken van een strategie. Hè. Dat maakt natuurlijk de besluitvorming van dag tot dag eenvoudiger.
Ja.
En dat is eigenlijk ook hetgene wat je aanbeveelt als het gaat over hoe breng ik meerdere opvolgers bij elkaar en hoe zorg ik dat dan de uitvoering, de dagelijkse praktijk makkelijker loopt, omdat iedereen snapt wat de bedoeling is.
Ja.
Wat de richting is. Nou is het ook zo, denk ik, want we hebben ook te maken met de babyboom, mensen die in de jaren 60, 70 geboren zijn, die afscheid willen gaan nemen van hun bedrijf, die misschien wel leuke dingen willen doen met hetgeen wat ze opgebouwd hebben. Ik ben eigenlijk op zoek naar, vanuit jouw perspectief, het moment waarop het eigenlijk interessant wordt om te gaan kijken naar opvolging. Wanneer moet dat gaan spelen?
Ja, in mijn geval is het altijd redelijk vlot verlopen. Dus toen ik het bedrijf van mijn ouders overnam, ik werkte er al wel 7 jaar. En...
Maar wanneer zijn jullie bijvoorbeeld over opvolging begonnen? Want wanneer was jouw vader zover dat je denkt, nou ja, nu wordt het tijd dat ik toch eens praat over overdracht?
Ja. Ja, dat is wel een mooie vraag. Want in mijn herinnering is dat altijd wel een beetje een rode draad geweest in mijn opvoeding. Mijn ouders die hebben een chef werkplaats gehad. Echt een rechterhand van mijn vader. Dus daardoor, omdat hij zoveel vertrouwen had in die chef werkplaats, durfde mijn vader ook 3 weken op vakantie te gaan, zeg maar. Maar die chef werkplaats die was redelijk ambitieus. En die had op een gegeven moment ook zoiets van, nou, ik denk dat zo'n lief in de zaak gaat komen, dus dat ik niet verder kan groeien. Dus die is uiteindelijk voor zichzelf begonnen. Terwijl ik er voor mezelf toen totaal niet meer uit was of ik het de zaak wel over zou nemen. Sterker nog, ik heb toch wel heel vaak gedacht dat ik iets anders ging doen. Zelfs na mijn studie ben ik ergens anders gaan werken. En toen is het uiteindelijk toch door een kentering ben ik toch thuis terechtgekomen. En ook in die 7 jaar of die 8 jaar dat ik thuis werkte, heb ik toch nog vaak gedacht, ik ga iets anders doen. Maar omdat ik niet wist wat, bleef ik maar zitten. Dus ik durf niet zo goed te zeggen wanneer mijn vader echt gedacht van, nu moet het gebeuren.
Als je een advies zou moeten geven aan de mensen die in de 60, 70 jaar geboren zijn, die nu een bedrijf hebben. En wat zou jij die mensen aanbevelen als het gaat over wanneer wordt het van belang om eens te gaan denken over overdracht? Is dat vandaag of is daar een specifieke aanleiding voor nodig? Want ik denk dat iedereen uiteindelijk zijn eigen sterfelijkheid onder ogen ziet en wel begrijpt dat hij niet continu in het bedrijf aanwezig kan zijn.
Ja.
Wanneer wordt dat van belang?
Ja, daar wilde ik eigenlijk deels, was ik daar met een hele grote omweg naartoe aan het gaan. Bij mij zijn de overnames altijd heel snel gegaan. Dus, en dan kijk ik met name eventjes, ik heb een concurrerend bedrijf overgenomen. Dat is een traject geweest van, ik denk, 3 maanden, 4 maanden. En toen ik mijn bedrijf verkocht, is dat uiteindelijk ook een traject geweest van 4 maanden. Dus ik denk, als jij in een bedrijf zit, een bedrijf hebt, dat je vooral voor jezelf even moet kijken of gewoon constant moet monitoren van, joh, hoe zit ik erin? Heb ik het nog naar mijn zin? Misschien heb je inderdaad wel een stip op de horizon dat je er over 10 jaar vanaf wil. Ja, ik denk dat je vanaf dan al eventjes moet gaan kijken van, oké, wat zijn dan de kansen? Heb ik inderdaad kinderen? Overleg het daarmee van, joh, hebben jullie interesse om het over te nemen? Niet, nou goed, ga dan kijken naar iets anders. En als jij die stip over 10 jaar hebt staan, nou ja, dan zou je dat nog eventjes aan de hand kunnen houden bij je kinderen. Maar wil je er over 1 jaar vanaf, ja, dan, en je kinderen zeggen, nou ja, we weten het nog niet, dan zou ik vooral even rond gaan kijken.
Ja, dus het klinkt alsof het eigenlijk afhankelijk is van het persoonlijk plan van de ondernemer.
Ja.
Van wat wil deze, zeg maar, persoonlijk?
Ja.
En in hoeverre speelt dat bedrijf daar nog een rol in?
Ja. Op termijn? Klopt. En ja, er gaan dan natuurlijk heel veel dingen mee spelen. Zou je het bedrijf over 1 jaar willen verkopen en wil je er dan graag nog 5 jaar werkzaam blijven? Of wil je er echt vanaf en ook echt vanaf? Want dan, dat zijn denk ik allemaal wel dingen die in die situatie meespelen. En wil je er de hoofdprijs voor? Hoe is de status nu van je bedrijf? Hè? Is het door van allerlei financieringen of misschien constructies nog niet interessant om het nu te verkopen? Maar zou je er wel graag vanaf willen, ja, dan wordt het wel zaak om nu alvast naar die transformatie te gaan werken.
Ja, om het verkoop klaar te maken.
Ja, dus ook daar geldt een beetje, denk ik, van waar wil je naartoe? Dat is belangrijk om te weten, maar als je weet waar je naartoe wil, is het ook nog steeds belangrijk waar je nu bent. Ja, want als ik naar Eindhoven wil, dan kan ik dat invoeren in mijn navigatiesysteem. Maar als mijn navigatiesysteem de GPS niet aan heb staan, dus die weet niet waar ik nu ben, ja, het wordt een hele andere weg als je vanaf Groningen naar Eindhoven wil of vanaf Steenbergen naar Eindhoven.
Ja.
Dus je zult ook moeten weten, waar is je bedrijf nu? Is het al verkoop klaar of wat moet er nog voor gebeuren?
Ja. Je noemde net even, dat vond ik interessant, die bedrijfsleider. En ik denk dat luisteraars van de Bedrijfskunde podcast, velen daarvan zullen zich misschien herkennen als, ja, ik werk bij een bedrijf. Ik weet dat de ambitie van de oprichter is om met familieleden door te gaan. Dus ik zit aan mijn plafond.
Mm-hmm.
Als jij teruggaat naar de tijd dat die bedrijfsleider dezelfde gedachte had. Hè? Want ik denk dat heel veel dat zullen herkennen. Mensen die een bepaalde ambitie hebben, denken, ja, ik kan hier niet verder, want ja, de familie zit voor mij nu. Wat zou je tegen de bedrijfsleider zeggen met de wetenschap die je nu hebt, omdat het blijkbaar niet vanzelfsprekend voor jouzelf was, dat je het bedrijf over wilde nemen?
Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet in hoeverre dat daar gesprekken over zijn geweest tussen hem en mijn vader. En wat de uitkomst van die gesprekken is geweest. Maar ik zou tegen die bedrijfsleider zeggen, zoek inderdaad dat gesprek wel daadwerkelijk op. Want ook daar weer, je kunt een hele hoop verwachten, maar zolang het niet uitgesproken is, is dat nog steeds geen waarheid. Kan het jouw verwachting zijn? Dus ga eens aan die baas, aan jouw baas vragen. Van, joh, is er een mogelijkheid dat ik het bedrijf overneem? Al dan niet met jouw zoon of dochter samen.
Ja, en als die antwoorden stellen.
Zeg. Ja, inderdaad. En als dat, nou ja, en vervolgens betrekt die zoon of die dochter erbij.
Ja, ja. Ja, maar het kan zijn dat je denkt dat het overgenomen wordt, maar dat de ambitie of de passie van de betreffende zoon of dochter er helemaal niet is.
Nee, nou inderdaad. Hè, want terugberedenerend, stel dat dat toen de tijd aan mij gevraagd zou zijn, dan denk ik dat ik gezegd zou hebben, neem jij het bedrijf lekker over. Dus achteraf is dat makkelijk praten, maar ik heb het idee dat ik toen nog in die situatie was, dat ik dacht, ik ga niet in het bedrijf, ik ga mijn eigen pad volgen.
Er zijn ook nog veel familiebedrijven waar een overname heeft plaatsgevonden, en volgens mij was het ook in jouw geval zo, maar waarbij de oud-eigenaar nog een tijd rond blijft lopen. In hoeverre is dat wel gewenst of niet gewenst? En wat zou jij adviseren rondom de samenwerking? Rondom laten we zeggen, de nieuwe eigenaar, de opvolger. Mm-hmm. En de oud-eigenaar, die vaak ook dus een familielid is.
Ja, ik denk dat het super waardevol is dat de oud-eigenaar nog in het bedrijf aanwezig blijft. En ja, ook daar kom ik dan weer terug op. Maak wel hele duidelijke afspraken. De nieuwe opvolger is de leider en degene die het bedrijf uit de handen heeft gegeven, die is hartstikke waardevol binnen het bedrijf. Alleen ja, die zal zijn eigen dan wel, nou ja, noem het ondergeschikt, op moeten stellen. En ja, mochten er vragen komen naar de oud-eigenaar, van joh, hoe moet ik dit doen of moet ik dat doen? Zorg dat je antwoord in lijn ligt met de nieuwe leider, of verwijs je door naar de nieuwe leider. Maar anders dan ja, ga je daar nou ja, toch weer vreemde samenstellingen krijgen.
Ja, dus de nieuwe verhoudingen ook in acht nemen in de dagelijkse manier waarop je met mensen zoals medewerkers en klanten omgaat.
Klopt, ja. Hè, ja. Dus ik gebruik ook veel de familieopstellingen binnen mijn trajecten. Binnen bedrijven zou je het dan eerder structuuropstellingen noemen. En dan pak je dus daadwerkelijk het organogram erbij, want dat geeft eigenlijk de structuur weer binnen het bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook op de juiste plaats gaat staan. Maar de nieuwe leider, die moet daadwerkelijk snijden ook wel bovenaan zetten. Dus eigenlijk om mijn eigen voorbeeld even terug te pakken. Ik werd in één keer van collega, werd ik in één keer de baas. Dus zo gezegd. Ik vond er best nog wel een dingetje. Er waren mensen bij die hadden mij op zien groeien, zeg maar. Dan moest ik nu in één keer baas over gaan spelen. Dus ik bleef het maar hebben over mijn collega's. Nou ja, ja. Dat is hartstikke leuk. Maar daarmee zet ik me dus niet bovenaan het organogram. En als dan ook de oud-eigenaar nog rond blijft lopen, ja, dan krijg je natuurlijk toch wel een vreemde situatie. Want je kunt een heel mooi organogram maken, maar op het moment dat ik het nog over mijn collega's blijf houden, dan klopt het organogram niet met hoe de daadwerkelijke situatie is.
Nee,
snap je die?
Die verhoudingen moeten opnieuw gedefinieerd worden en dan moet iedereen gaan acteren.
Precies, ja. Dus iedereen moet zijn juiste plek innemen. En dus degene die het bedrijf uit de handen heeft gegeven. Nogmaals, supermooi als die in het bedrijf blijft, want dan blijft er heel veel kennis in het bedrijf. Alleen hij zal wel ook zijn plek moeten kennen, dat hij niet meer bovenaan staat.
Ja. Heb ik jou, toen ik net bij jou arriveerde, verteld over mijn plan om volgende week iemand te gaan interviewen die als een tweede generatie het bedrijf heeft overgenomen. Van een ouder. Wat adviseer je me als vraag die ik zou moeten stellen in dat interview?
Wat heb jij eraan gedaan om ervoor te zorgen dat jij je plek hebt gevonden in het bedrijf? Zoiets, denk ik. Wat heb je ervoor gedaan dat het een succes is geworden, de overname?
Ja. Dus daarvan kunnen mijn luisteraars eigenlijk het meeste leren. Te begrijpen van hoe, in dit geval zij, een overname heeft gedaan van het bedrijf van haar ouders. En hoe zij daar uiteindelijk toch een succes van heeft kunnen maken.
Ja.
Met haar eigen identiteit.
Ja, wat de sleutel was tot succes in dit geval.
Ja, dat lijkt me een zeer waardevolle les, denk ik, voor de luisteraars van de Bedrijfskunde podcast. Arjan, ik wil je hartelijk danken voor dit interview. Ik vond het leuk om te horen hoe je je eigen ervaring eigenlijk probeert te combineren met dat we zeggen, het coachen, het trainen van mensen die in soortgelijke situaties zitten. En hoe je probeert die mensen te helpen om de BV Nederland, laten we zeggen, ook in de volgende generaties een soepel draaiend geheel te laten blijven. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Of waarvan je zegt, nou dat wil ik toch ook nog even kwijt in de context van hetgeen wat we besproken hebben?
Nee, zo snel niet. Ik denk dat het het compleet was.
Oké, nou hartelijk dank. En dan,
graag gedaan.
Merci.
Oké.
De tip bij deze aflevering, na het gesprek met Arjan Heijmans, is om voor je eigen bedrijf eens na te gaan hoe de toekomst er eigenlijk uitziet voor wat betreft het eigendom. Gaat ook jouw bedrijf binnenkort overgenomen worden of zal er een wisseling van de wacht zijn qua generaties? En zo ja, hoe zal dat naar verwachting gaan en welke vragen heb je hier bijvoorbeeld bij voordat je je carrière wilt voortzetten bij dit bedrijf? In de volgende aflevering van de Bedrijfskunde podcast reis ik af naar Bergen in Noord-Holland. In Noord-Holland ontmoet ik Edward Otterman. Edward is deskundige als het gaat over het verkoopproces van een bedrijf. Hij adviseert ondernemers en eigenaren over de verkoop van hun bedrijf.